Goedemiddag gemeente en allen die met ons meeluisteren, hartelijk welkom op deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze middag hoopt dominee Bezemer voor te gaan en hij wil preken uit Genesis 3, de versen 1 tot en met 15. Genesis 3, vers 1 tot en met 15. En de dominee wil ook uit de Heidelbergen Catechismus zondag 3 behandelen. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 8, de versen 1 en 4. Psalm 96, vers 6. Psalm 139, de versen 2 en 14. Psalm 51, vers 5. Psalm 143, de versen 10 en 11. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 8, de versen 1 en 4. Psalm 96, vers 6. Psalm 139, de versen 2 en 14. Psalm 51, vers 5. Psalm 143, de versen 10 en 11. Schriftlezing uit Genesis 3. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Heeft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 8, daarvan het eerste en het vierde vers. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? En ook het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? Eerste en het vierde van Psalm 8. We doen belijdenis van het geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 96, daarvan het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Zesde vers van Psalm 96, na de geloofsbelijdenis. Daarna openen we de schriften en lezen in verband met de behandeling van zondag 3 van de Herbergse catechismus uit Genesis 3. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 15. De Dus Genesis 3, vers 1 tot en met 15 is de schriftlezing. Straks na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 96, vers 6. Laat iedereen het hart als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing zoals genoemd Genesis 3 vers 1 tot en met 15. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet, op de dag dat u daarvan eet, dat uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, en dat hij een lust voor het oog was, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van de vrucht en at. En zij gaf ook wat van haar man, aan haar man die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend, en zij merkten dat zij naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in het hof. En de Heere God riep Abram en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt, onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermozzelen, en u zult het de hiel vermozzelen. Tot zover de schriftlezing. Wij slaan daarbij ook ons leerboekje de Heidelbergse Catechismus op bij zondag 3. Het zijn de vragen en antwoorden 6, 7 en 8. Daar wordt allereerst gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden en ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover ons leerboekje. Laten we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heer, als we voor uw aangezicht naderen in het gebed, dan hebben we alle reden om dat inderdaad te doen, zoals we zongen vanuit de psalmen, met diep ontzag voor uw majesteit, tegelijk met grote verwondering, dat u, die hoog heilige God, zo laag naar de aarde wil neerzien, dat u de mens geschapen heeft en, zoals we zongen, uw teerste liefde wil schenken. En dat heeft u allermeest laten zien door de zending van uw eigen lieve Zoon, Jezus Christus, opdat mensen zoals wij in hem het antwoord op de val en de verlorenheid en de zonde en ook de dagelijkse zonde zouden vinden. Heer, laat daarom ook in deze middagdienst, als we vanuit uw woord worden onderwezen aan de hand van de catechismus, langs de lijnen van de schrift en ook de vragen van ons hart, laat dan des te meer niet onze gedachten, maar uw gedachten van vrede daarin door mogen klinken. Opent u daarom zelf door uw Heilige Geest niet alleen onze oren, zodat we hier in het kerkgebouw of thuis mee of elders meeluisterend zullen begrijpen wat we horen. Maar wil u het daarom ook heel in het bijzonder aan onze harten toepassen. Dat uw woord, dat levendig is en krachtig, ook in deze middagdienst zal doen waartoe u het gezond heeft, alles wat u behaagt. En laat zo harde harten verbroken mogen worden, opdat we onze nood en onze ellende recht zouden kennen en het daar niet bij zou blijven, maar we tot u de Heer Jezus Christus de toevlucht zullen gaan zoeken te nemen en ook daadwerkelijk gaan nemen. Maar Heer, leid ook alle die uw naam mogen kennen en vrezen verder door uw woord. Ook op de leerschool van uw genade, waar dezelfde vakken gegeven worden. En waar we ook hoe langer hoe meer onze ellendigheid leren kennen, ook in de spiegel van de diepe val van Adam en Eva. Geef dan ook dat we er niet buiten blijven staan en ons in hoogmoed ons er te goed voor zouden voelen. Maar wil u ons ook dan dit onderwijs van de eerste bladzijde van uw woord ook gebruiken, opdat we hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen en des te meer tot Christus zullen vluchten in een nauw leven met hem, uit hem en door hem zullen leven. Laat zo ook het onderwijs voor ons allen tot zegen mogen zijn. En dan dragen we elkaar ook hartelijk aan u op, als gemeenteleden en gasten misschien ook, als kerkraad en onze predikant met zijn gezin. Bid u, Heer, of u zich over ons als gemeente wil ontfermen, over onze gezinnen, over ons persoonlijke leven en in alle dingen die we daarin mee kunnen dragen, Heer. Wil u zich daarin een God van nabij betonen, die iedere zucht ons hart ontgleden opmerkend gadeslaat. Dat we het mogen zien, dat u het weet, dat u erop merkt, opdat we het in uw hand zouden geven. Zo bidden we u om uw ontferming over onze persoonlijke levens en de gemeente hier ter plaatse. Maar wij bidden u ook voor uw kerk en uw koninkrijk wereldwijd, waar u die ook vergadert. Dat u zelf, Heere, als de ruiter op het witte paard, uitgaan overwinnende en om te overwinnen, tot de laatste uitverkorene toegebracht zal zijn. En u, Heer Jezus, nog eenmaal komt op de wolken, opdat dan nog eens de graven opengaan, niet alleen maar het uwe, maar dat alle graven opengaan en van alle die uw naam in waarheid lief hebben gekregen, dat ze hem mogen zien die ons eerst heeft lief gehad. Heere, kom spoedig. Maranatha. Amen. Ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 139, daarvan het tweede en het veertiende vers. Psalm 139, vers 2 en vers 4 zingen we ter inleiding op de prediking. In antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 51, daarvan het vijfde vers. Dus Psalm 51, vers 5 in antwoord op de prediking. Het thema voor de prediking is de belangrijkste vraag die gesteld wordt in zondag 3. Waar komt nou eigenlijk onze ellende vandaan? Wat is de oorzaak daarvan? We volgen dan min of meer de drie vragen die gesteld worden in zondag 3. En de eerste vraag daarvan is het onderwerp dat wij goed geschapen zijn. Het tweede dat wij diep gevallen zijn. En het derde dat wij ongeschikt zijn tenzij. Dus waar komt onze ellende vandaan? We letten er allereerst op dat we goed geschapen zijn. Met name vraag en antwoord 6. Dat we diep gevallen zijn. Dat is dan vooral 7. En dat wij ongeschikt zijn tenzij. En dat is dan vraag en antwoord 8. Ja, waar komt onze ellende vandaan? Dan gaat het inderdaad niet om de ellende, maar om onze ellende. Als gehele mensheid. Maar de catechismus bedoelt het altijd ook persoonlijk, mijn ellende. En daar waren we in de vorige zondagsafdeling ook geëindigd. Met de vraag, kunnen wij nou de goede wet van God nog houden? En toen was het antwoord nee. Want van nature, vanuit mijn aard, ben ik geneigd om God en mijn naaste te haten. Maar waar komt dat vandaan? Want als dat mijn aard is, als ik zo dus blijkbaar in elkaar zit, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Dan is het niet mijn schuld. Dat betekent dat het de schuld van iemand anders zou zijn. Dat God het gedaan heeft, want die heeft ons geschapen. Heeft God niet op de een of andere manier een zwakheid of een mankement ingebouwd in de mens, toen hij de mens schiep, zodat het eigenlijk niet anders kon of de mens moest wel gaan vallen? Zo heb je het wel eens met iets wat als nieuw product op de markt is gekomen, dat de eerste versies ervan nog niet helemaal werken. De eerste vliegtuigen bijvoorbeeld waren helemaal niet zo betrouwbaar. Daar kon je maar beter niet instappen. En zoals nu kunnen er nog steeds dingen misgaan door een productiefout. Nou, het is niet zo lang geleden dat er nog allerlei vliegtuigen nagekeken moesten worden. Het gebeurt nog steeds met auto's. Zo is eigenlijk de vraag die de catechismus daarom maar in alle eerlijkheid stelt. Zou de Heer nou niet ook een fout hebben gemaakt bij het ontwerp van de mens? Ja, sterker nog, de catechismus stelt de vraag nog iets scherper. Heeft God dan de mens op die manier, dus namelijk boosaardig, slecht, verkeerd gemaakt? Zo durft de catechismus dat te stellen. En het antwoord is nee, dat heeft hij niet gedaan. En ik weet wel, wij zijn vanuit ons hart geneigd om allerlei tegenwerpingen te uiten. Daar geeft de catechismus in de volgende zondag trouwens ook alle ruimte voor. Want eerlijke vragen moeten ook een eerlijk antwoord krijgen. Dat vraagt van ons wel dat we dan ook eerlijk luisteren. En daarom begint de catechismus te vertellen met wat God zelf in zijn woord zegt. En dat is nog verrassend ook, want in plaats van dat als je zo'n vraag durft te stellen, dat je meteen de wind van voren krijgt, horen we, heeft God de mens verkeerd geschapen? En het antwoord is eigenlijk, wel nee. Moet je horen hoe God het wel heeft gedaan. God heeft de mens juist goed geschapen. En dat moet vanmiddag maar in onze oren klinken zoals we dat met Psalm 8 hebben gezongen. Een loflied op God. Op hoe hij de hele schepping niet alleen maar prachtig, maar ook goed geschapen heeft. En daarbij de mens in het bijzonder. Als de kroon op zijn werk. God heeft de mens goed geschapen. Hoe goed? Dat is onvoorstelbaar. En iets waardoor, omdat we het ons niet kunnen voorstellen, ook haast zouden vergeten. Maar hij heeft de mens naar zijn eigen evenbeeld gemaakt. Naar zijn evenbeeld. Genesis 1 zegt, naar zijn beeld en gelijkenis. Naar het beeld Gods schiep hij hem. En daaraan kun jij meteen nog wel aanvoelen dat daar iets heel moois en ook iets heel teers in zit. Want wie lijkt er op u, op jou? Dat is familie. Maar misschien dacht al iemand meteen, dat zijn mijn kinderen. Op een bepaalde manier vertoont de mens het beeld van zijn maker. Een gelijkenis met God. Jawel, dat biedt geen ruimte aan allerlei fantasieën, alsof de mens een soort goddelijke vonk in zich heeft, of eigenlijk zelf een beetje als God is. Nee, er blijft echt een oneindig verschil tussen God, de schepper, en de mens als schepsel. Maar de schrift zelf zegt dat er bepaalde trekken zijn die de mens anders heeft dan een dier. Trekken waarin de mens op zijn schepper, op zijn maker lijkt. Waar moeten we dan aan denken? Er is veel over gedacht en over gezegd, soms ook wel eens een beetje te veel over gefantaseerd, maar de kern, zoals we dat vinden in de schrift, is dat wij geschapen zijn in gerechtigheid en heiligheid. En zelfs als je die woorden nog niet begrijpt, dan kunt u er ook uit begrijpen dat dat al iets te maken heeft met wie God is. Hij is namelijk volmaakt rechtvaardig. En hij is ook de volmaakt heilige in zichzelf. Dat wil zeggen, hij is ook de maatstaf van wat rechtvaardig is. En van wat heilig is. Wil je weten wat rechtvaardig en heilig is, dan moet je bij die rechtvaardige en heilige God zelf zijn. En deze God heeft Adam en daarna ook Eva zo dus gemaakt in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat betekent, heel eenvoudig gezegd, rechtvaardigheid, het is recht tussen God en mens. Er staat niets tussen. De weg is open. En hun leven was ook geheiligd. Dat betekent dat het toegewijd is aan de dienst van de Heer. En in die heiligheid zit ook iets van de vonk van de liefde tot de Heer. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Zo hadden Adam en Eva het kunnen zingen in het paradijs. Dat betekent dat zoals God de mens heeft geschapen, dan heeft hij de mens op het goede spoor gezet. Sommige mensen denken wel eens dat Adam en Eva eigenlijk als een soort op neutraal terrein zijn neergezet. En dat ze toen maar moesten kiezen of ze de goede of de verkeerde kant op zouden gaan. Maar onze belijdenis in navolging van de schrift zegt, nee, God heeft juist de mens helemaal op het goede spoor gezet. Helemaal begaafd met alles wat ze nodig hadden om nooit in zonde te vallen. Ze stonden niet maar op neutraal terrein, maar hadden een enorme voorsprong. Omdat alles in de hof getuigde van de goedheid van God. En alles waarin ze zichzelf in de spiegel en in elkaars ogen konden kijken, konden ze zien wat het was om bij de Heere te mogen horen en hem te mogen dienen. Hoe teer en hoe goed is de mens geschapen. Zelfs dat konden Adam en Eva van elkaar ook weten en zien. God heeft de mens uit stof geformeerd. Geboetseerd, het stof van de aarde. Het stof waar, als je dat daar wat van zou willen maken, zoals een kind wel eens in de zandbak een zandkasteel wil maken van zand. Nou, stof is het meest onbruikbare wat je kunt gebruiken. Het valt allemaal uit elkaar. God heeft in zijn schepping het meest onbruikbare materiaal gebruikt om daar als de grootste kunstenaar ooit de mens uit te boetseren en te vormen. En dat is nog niet alles. Genesis vertelt erbij dat God de adem in de neus van de mens heeft geblazen. De adem, de levenbrengende geest van God. Bedunkt. Dat geldt van de eerste mens. Maar nu ook nog. Na de val. Dan is er wel heel veel veranderd. Maar nog steeds blijft de schrift met hoogachting spreken over de mens als kunstwerk en kroonwerk van Gods scheppingswerk. Omdat de mens ook na de zondeval nog steeds schepsel van God is. Ook jij, ook u, bent als borduursel kunstig geborduurd, geweven in de moederschoot. Psalm 139. Daar moet je eens om denken. Een jongere moet erom denken. Een jongvolwassene moet erom denken als hij voor de spiegel staat. Dan moet je om denken als het niet zo lekker met je gaat op school. En je voelt je van binnen neerslachtig worden. Ken je dat gevoel? Het geldt trouwens niet alleen maar voor jongeren, voor jongvolwassenen. Maar dat geldt ook als je aan je lijf, aan de lijve ondervindt dat de aftakeling van de ouderdom steeds verder gaat. Of als je een slopende ziekte krijgt. Nog altijd schepsel van God. Kunstwerk van zijn handen. Daar moet je om denken. Ook als je naar een ander kijkt. Misschien ook wel eens als je nou een ander dwars zit. Op school bijvoorbeeld. Als er gepest wordt. Dan doe je niet alleen maar die ander veel meer pijn dan dat je zou denken. Ik denk dat is leuk en iedereen doet het. Maar soms raken mensen een leven lang beschadigd. Zijn ze oude mensen en hebben ze er nog steeds last van. Maar weet je wat nog erger is? Dat wie aan een ander mens raakt, of het nou met woorden is of met zijn handen, die raakt daarmee aan zijn schepper. Het is niet voor niets dat de Heere dat herhaalt bij Noach. Dat als iemand het bloed van een mens vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens geschapen. Misschien zien we dat wel veel te weinig. Dat we in elkaar met schepselen, maaksel van Gods handen te doen hebben. Ook als je elkaar zakelijk een poot uit kunt draaien. Kunstig geschapen naar het beeld Gods. Zo goed heeft God het gemaakt, zegt de catechismus. Opdat de mens, en dat geldt ons allen, God zijn schepper recht zou kennen. Hem van harte zou lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem eeuwig te loven en te prijzen. Dat is het doel van de mens. Er gaat niemand doelloos op aarde, wel als je je doel uit beeld hebt. En zo zijn we helaas. God heeft nog altijd het doel voor alle mensen onveranderd gelaten. Zodat ze hem zouden kennen, liefhebben, aanhangen en betrouwen, zoals het gezegd is bij de doop van volwassenen en van kinderen. Adeldom verplicht, zeggen we. Dat is waar. Maar deze adeldom mag toch ook uitlokken. Wij behoren God van harte lief te hebben. En tegelijk daarom, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Nou, God kennen, God lief hebben, eeuwig leven, hem loven en prijzen. Dat is eigenlijk een gave en een opgave in één. Doel van de mens wordt duidelijk. Terwijl die mens met gaven is versierd door God en overgoten met al het goede van God. Want Adam en Eva kenden God. Ze wisten niet alleen maar dat er een God was, maar en wat een God ongeveer was. Sommige mensen vinden dat zelfs ingewikkeld. Nee, ze kenden hem uit de omgang. Ze hoorden zijn stem. Ze wandelden met hem in de hof, aan de wind des daags. Er was een wandelen met God en een horen van zijn stem. Kennis, omgangskennis met God. Met de levende God om te mogen gaan. Dat is een onpeilbare schat. Dan is het toch niet moeilijk, dan is het toch niet zwaar, dan is het toch niet inspannend geweest om deze heerlijke, deze rechtvaardige, deze heilige God van harte lief te hebben. Dan zal het toch ook een verlangen zijn geweest om dit voorrecht altijd, eeuwig te mogen hebben. Want daar in het paradijs is het al de ruime en de volle voorsmaak van het eeuwige leven geweest. Een eeuwige zaligheid met God. De Hof van Eden is een proeftuin geweest, zo wordt wel eens gezegd. Zeker een proef op de som tuin. Een test om te zien of de mens de Heere dan ook van harte en gedurig lief zou hebben. Maar ook een proeftuin, zo mag je het onthouden, om te proeven en te zien, te smaken dat de Heere goed is. Het was dus inderdaad een volmaakte harmonie tussen God en mens. Geen vuiltje van zonde, geen ruis van onheiligheid, geen spatje ongerechtigheid die ertussen lag. Zo is het eigenlijk alsof de catechismus ervan gaat zingen. Zo goed heeft God de mens gemaakt en hem geplaatst in een hof waar alles getuigt van zijn goedheid, zijn zorg en zijn liefde voor deze mensen. Ja, heel de schepping, daarvan zegt de Heere dat het goed was. En als hij de mens geschapen heeft en zijn scheppingswerk compleet is, dan staat er dat de Heere zegt dat het zeer goed was. Nou, daar heeft dus de catechismus het antwoord gegeven. Nee, ellende, onze ellende, komt niet bij God vandaan. Integendeel. En daarom komen we aan de tweede gedachte. Dat de mens diep is gevallen. De vraag is, waar komt onze ellendigheid vandaan? Nou, de eerste mogelijkheid die de catechismus eerlijk heeft verkend is of het misschien aan God lag. Maar dan is natuurlijk alsnog de vraag, als dat duidelijk is dat het niet aan de Heer ligt, hoe komt het dan dat we zo'n verdorven aard hebben, dat we van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten? Schepper en schepsel te haten. God zelf en degene die naar zijn beeld geschapen zijn. Hoe komt het dat wij zulke barbaren zijn geworden tegenover alles van wat van God is en wat zijn schoonheid weerspiegelt? Ja, ook dat moeten wij weer opnieuw vanuit de schrift zelf horen. En dat moeten we ook weer in het begin zoeken. Want als God de mens zo hoog geplaatst heeft, dan zie je in één keer ook dat de mens dus blijkbaar zo diep gevallen is. En alles in de val wordt omgekeerd. Al het goede wordt kwaad en de zegen wordt een vloek. Want het bederf van het beste is het slechtste. Waar komt onze ellende vandaan? Catechismus zegt in alle eerlijkheid, dat komt door de val van onze voorouders Adam en Eva in het paradijs. Dat staat er nog even bij, in het paradijs. Om nog eens te onderstrepen, daar, nota bene daar, waar alles sprak van de goedheid van God, zijn ze van die God afgevallen. Waar ze in de gemeenschap en de omgang met God leefden, waar ze overladen zijn met zijn gaven, omgeven zijn door zijn goedheid, omstraald door zijn liefde. En toen heeft, we hebben het gelezen, Eva de vrucht genomen, waarvan God geboden had om die niet te nemen. En gewaarschuwd had dat ten dagen dat ge daarvan zult eten, zult u de dood sterven. En Eva nam die vrucht. En Adam was niet ver weg, die stond erbij, zegt de schrift nadrukkelijk. En nam ook van de vrucht. Is dat zo erg dan? Is een appeltje stelen uit een boomgaard? Of bij de groenteboer, is dat zo erg? Wat kost nou één appel? Het staat niet bij of het een appel is. Maar wat kost nou een appel? Een paar cent? Eentje uit een hele zak? En als je dat nou zevenvoudig zou moeten vergoeden, om maar eens een Bijbelse vergoedingsregel aan te halen. Dus als je het nou zevenvoudig zou moeten vergoeden, dan moet je zeven vruchten, zeven appels terugbetalen. Nou, dan zouden we toch zo ongeveer met een tientje al wel makkelijk klaar zijn. Toch? Is het nou echt zo erg? Kijk, als je het zo bekijkt, dan proef je meteen wel, maar dat is het niet. Het ging natuurlijk niet om de waarde van die vrucht. Want als we goed opletten wat er in Genesis 3 gebeurt, dan zien we dat de duivel niet zegt tegen Eva: neem die vrucht nou maar, kun je later nog wel terugbetalen. Zoveel is niet waard. Nee, de inzet bij de zondeval is niet zozeer of er iemand een vrucht gestolen heeft, maar dat de duivel Eva influistert en zegt: is het echt zo dat God gezegd heeft? De inzet bij de zondeval is het woord van God dat hij gesproken heeft nog voordat er één letter ooit geschreven was. Het woord van God in twijfel getrokken. Vanaf de zondeval tot vandaag. Dat er twijfel wordt gezaaid. Zoals de duivel dat doet, sterven? Wel nee. Als God zijn. Zelf kunnen kiezen. Kennis van goed en kwaad hebben, het zelf kunnen bekijken en daar zelf je mening over kunnen vormen. En kijken wat jij dan goed vindt, of eigenlijk beter gezegd wat je dan goed voelt. Een beetje moderner en een beetje eigentijdser gezegd, zelfstandig zijn of nog iets deftiger, autonoom zijn. Wat letterlijk betekent dat je jezelf tot wet bent, jezelf tot God zijn. Want daar zit het hem in. Als God willen zijn. Dat heeft de duivel gefluisterd en dat wordt nog steeds gefluisterd. Dat nestelt zich in onze oren en kruipt in onze harten. Veel dieper dan we doorhebben. Maar de boodschap dat je je eigen leven moet leven. Ieder zijn eigen leven, maar ik bepaal zelf altijd nog wel of ik dit of dat doe. Kan trouwens ook in de kerk. Dat je heus wel meeleeft en alles doet totdat er dit of dat in je leven gebeurt. En je moet bezoek krijgen van de kerkraad om ergens op aangesproken te worden in je leven wat niet klopt. Of als er openlijke zonde is. En er moet tucht geoefend worden. Dan blijken wij vaak meteen kinderen van Adam en Eva te zijn. Dat bepaal ik zelf nog wel. Eva heeft ernaar geluisterd. Adam heeft ermee ingestemd. En als we eerlijk zijn, als we eerlijk gemaakt worden, daar luisteren wij graag naar. Ik wel. En stem er van harte mee in. De oerzonde is niet de waarde van de vrucht. En of dat nou echt het allerergste is, zodat ze meteen de dood moesten sterven. Maar dit is de inzet geweest. God aan de kant schuiven. God vaarwel zeggen. Zelf als God willen zijn. Zelf het leven willen bepalen. En in plaats van onze lof en dank en eer naar hem uit te laten gaan, willen wij zelf het middelpunt van het universum zijn. En draaien de dingen in ons leven zo gemakkelijk om onszelf. En dat is in die volmaakte harmonie tussen God en mens gebeurd. En zo diep ingrijpend geweest. Dat heeft zo'n scheur tussen God en mens gejaagd. Dat met eerbied gesproken God zich ook nog moest inhouden. En zo mag je het zeggen ook. Want de waarschuwing die God gegeven heeft, ten dagen dat u daarvan eet, zult u de dood sterven, heeft hij toen maar ten dele uitgevoerd. Want lichamelijk bleven Adam en Eva nog in leven. De tijdelijke dood deed al wel zijn intrede, maar nog niet direct. Ze stierven niet meteen letterlijk, lichamelijk. En de eeuwige dood werd daarom ook nog uitgesteld. Alleen de geestelijke dood deed meteen met zijn schadelijke, verwoestende gevolgen zijn intrede. Dat wat ze zelf veroorzaakt hebben en ook zelf gekozen hebben. Want de geestelijke dood is wat Adam en Eva ook gekozen hebben. Dus jawel, toen Adam en Eva van de vrucht namen en aten, toen stierven ze geestelijk. Toen raakten ze van God losgescheurd, omdat ze zichzelf van God losgescheurd hebben. Zich afgesneden hebben van de bron van het leven. Tegelijk biedt God in zijn genade en langmoedigheid dat taaie geduld met zondaren. Uitstel van executie. Nee, niet de Heer is de bron van het kwaad. Integendeel. Niet alleen heeft hij Adam en Eva van alle goeds voorzien. Zelfs na de zondeval is deze God die op het diepst gekrenkt is. Wiens recht is geschonden. Wiens heiligheid op het spel staat. Die God is nog steeds goed. Voor Adam en Eva. Maar wij. Wij hebben ons losgescheurd. Ja, dacht je al heel de tijd, daar was ik niet bij. Nou, dat klopt, daar was u niet bij. Maar je hoort er wel bij. Want Adam en Eva waren niet losse mensen. Net zo goed als dat jij en u geen los mens bent. Zelfs niet al ben je alleen. Het wordt ons wel aangepraat. Alsof alleen maar ons individuele leven en onze persoonlijke voorkeuren ertoe doen en verder niet. Wat jij wil, moet jij weten. En daar heeft niemand iets over te zeggen. En we zijn zeker in Europa, zeker Noordwest-Europa, helemaal ingedrenkt met de gedachte dat we eigenlijk maar individuen zijn. Een onbijbels en een onchristelijk woord. Allemaal mensjes, ieder voor zich. Maar wat een lachwekkende gedachte. Wie maar even in zijn eigen wieg kijkt. Weet dat het een halve waarheid op zijn best is, maar een hele leugen in ieder geval. Want we komen op de aarde niet als los mensje. Niet een ieder voor zichje. Maar je komt op de aarde sowieso al verwekt vanuit gemeenschap van twee mensen. Groeit op met die mensen in een gezin en hebt familie. Zoals als je zegt, misschien tot je verdriet, dat heb ik niet meer. Of die heb ik nooit gekend, of ik weet niet wie mijn ouders zijn. Dan is het feit dat u dat niet weet. Vaak ook een gemis, toch? En ook al zijn ze onbekend. Of waren ze er, maar zijn ze niet meer onder ons. Opnieuw bewijs dat wij geen losse mensen zijn. Pure individuen, dat is gewoon niet waar. En dat komt omdat God de wereld zo niet ziet en omdat God de wereld zo niet gemaakt heeft. Wij worden door God zowel persoonlijk als ook gemeenschappelijk, collectief gezien. Als een geheel. als het menselijke geslacht waarvan Adam het hoofd, de stamvader is. En dat zie je al doordat het steeds over Adam gaat, terwijl Eva als eerste nam. Adam is als het gezinshoofd verantwoordelijk. En precies die verantwoordelijkheid had hij ook laten liggen toen hij erbij stond. Maar hij is ook het hoofd van het hele menselijke geslacht. En is zo ook voor het hele menselijke geslacht verantwoordelijk. En wonderlijk genoeg vinden wij het wel oneerlijk als Adam valt en het hele menselijke geslacht valt met hem. Valt in hem. Maar tegelijk vinden we in het dagelijkse leven dat eigenlijk wel weer heel gewoon. Dat als een sportteam wint of verliest door de fout of het goede, de hulp van één speler, dan vinden we dat normaal. Want zeggen we, ja, maar zo zit een teamsport nu eenmaal in elkaar. Je kan niet, als je met 5 man samen een team vormt, dat dan maar 1 van de 5 gaat winnen. Je wint samen of je verliest samen. Zo zit het nu eenmaal in elkaar. Zo werkt dat. Zo werkt het nu ook met de mensheid, door Gods ogen. En zo werkt het op een heleboel manieren meer, gewoon ook in je dagelijks leven. Als je als kind opgroeit, waar ben je geboren? Hoe komt dat, dat je daar geboren bent? Ja, door de keuze van mijn ouders. Dat zijn de gevolgen van de keuze van mijn ouders, of dat nu positief of negatief was. En daar komt het dus vandaan. Uit de val van Adam en Eva. En daarvan moeten we met de catechismus leren zien, leren beleiden, onze voorouders. Zoals Romeinen 5 het ons voorhoudt. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen. Adam. In wie wij allen gezondigd hebben. Wij hebben in Adam gezondigd. Als gehele menselijke geslacht tegenover God gefaald. Ja, erger. Ons van God losgescheurd. En nu staat de mensheid in opstand tegenover God. God heeft het goed gemaakt. Maar de mensheid is van hem afgevallen. En daar ligt de oorsprong van alle ellende. Daar komt het vandaan. En dat heeft als gevolg dat wij allen, groot en klein, in zonde worden ontvangen en geboren met een verdorven natuur. Een hart dat naar hem niet vraagt. En dat brengt bij het derde. Wij zijn ongeschikt, tenzij... Wij worden met dezelfde natuur geboren als onze voorouders. Zoals een wortel die slecht is ook een slechte plant oplevert en een slechte vrucht voortbrengt. Zoals slecht zaad geen goede bloem gaat voortbrengen of plant. Laat staan vrucht. Zoals de schrift het zegt, Job. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niemand. En daarom is het pijnlijke zinnetje uit de geslachtsregisters in Genesis 5, vers 3, waar staat dat Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis en zijn evenbeeld. Net zoals Adam, dus ook kunstig geweven in de moederschoot. Maar net zoals Adam, van dezelfde lap gescheurd, hetzelfde hout gesneden, geboren in ongerechtigheid, ontvangen in zonde. En dat betekent, zegt de catechismus in vraag 8 en antwoord 8, dat we zo verdorven zijn, dat we onbekwaam zijn, geheel onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Volstrekt ongeschikt om iets goeds te doen. En juist helemaal geschikt geworden en geneigd geworden om het kwaad in al zijn vormen, zo gek als je het bedenken kunt, te kunnen doen. Heb jij dat ook? Heeft u dat ook? Dat hier het hart een beetje begint te sputteren als het dat nog niet deed vanmiddag. En dat het verstand aan het relativeren slaat. Nou ja. Zo erg. En het eerste wat jou bedacht had is dat er toch ook mensen zijn die nog goede dingen doen. Dan is het toch veel te hard en veel te zwaar en veel te zwart om te zeggen dat we ongeschikt zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wij moeten leren. Dat moet de Geest ons leren. Om het te zien zoals God het ziet. Is het zo erg? Je hoeft maar weer een bladzij verder om te slaan. Van Genesis 5 naar Genesis 6. Genesis 6 vers 5. Als de Heere naar de aarde kijkt, dan staat er: en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En dat is niet de laatste tekst die daarover gaat. Jesaja zegt in Jesaja 53, misschien gelezen rondom de Goede Vrijdag: wij allen dwaalden als schapen. En Jesaja 64. Wij allen zijn als een onreine. Onrein, dwaalziek. En wat er in ons hart opborrelt, is te alle tijden slecht. En als u het uit het Nieuwe Testament wil weten, dan bladert u van Genesis 3 naar Romeinen 3. Waar het portret van ons mensen getekend wordt. Op een manier dat geen mens het wil weten. Maar God het ons laat weten. En daar komt dat zinnetje vandaan uit onze catechismus: onbekwaam tot enig goed. Dat betekent dat we geen goede dingen meer kunnen doen in relatie tot God. Dat we geestelijk tot geen goed in staat zijn. Dat we niets kunnen doen wat misschien best nog goed genoemd kan worden op een bepaalde manier. En wat ook goed kan doen aan anderen, heus wel. Maar dat zelfs dat alles nog steeds niet goed is ten opzichte van God. Dat het nog steeds niet past bij zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. Dat zelfs onze beste werken nog met zonde bevlekt zijn, zegt de catechismus later. Of zoals Jesaja het zegt, zelfs onze gerechtigheden, dat zijn toch goede dingen. Zelfs onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Augustinus zou zeggen: blinkende zonden. Die wel blinken, maar nog steeds zonde zijn. En de bron daarvan ligt in het hart. Want wij zijn zo geneigd om te kijken naar hoe het eruit ziet bij een ander. En een beetje te vergelijken of mijn leven dan beter of slechter is dan dat van een ander. En meestal zoeken we dan iemand die het nog net wat beroerder heeft gedaan, of de allerergste van de wereld. Dan ben je ook snel klaar, want ja, zo beroerd heb ik het niet gedaan. Maar de Heere kijkt allereerst en allerdiepst naar ons hart. Valt toch wel mee met mij. Ik doe toch nog wel wat goeds. En ik val mezelf wel eens tegen, heus wel, maar ik val mezelf ook wel eens mee. Dat kunnen we alleen maar blijven zeggen als we geestelijk blind zijn en blijven. Zolang we denken dat de dingen die we doen met God niet te maken hebben. Denk nog eens terug aan hoe God het gemaakt heeft. Toen God het zeer goed gemaakt had. De mens gezet in de hof, omgeven door Gods goedheid, in een relatie, in een levende omgang met God. Toen had toch alles te maken met God. Toen zat er toch geen verschil tussen de maandag en de zondag. En dat heeft het nog. Alles wat we doen, wat we denken, wat we zeggen en wat er leeft op de bodem van ons hart, heeft meteen met God te maken. En niets is voor die oppermajesteit bedekt voor zijn alwetendheid. En ook en juist als we God kennen, Als we hem mogen kennen, weet je dat dit waar is. En als je hem niet kent en hem nog buiten de deuren van je leven wil houden, als je liever zonder hem leeft, dan is dat te meer een belediging van de Schepper. Jouw Schepper, uw Schepper. Een schending van Gods majesteit. Dat is het verloochenen van je roeping. Hoe aardig en best je het in de ogen van jezelf of anderen ook doet. Zolang we los van God leven, zolang je geen herstelde relatie met God hebt, ben je geestelijk dood. En wees nou eens eerlijk. Wat leeft er bij u en bij mij nou op de bodem van ons hart? Wie is er hier in ons midden die zich niet zou schamen als er op een groot scherm hier in Zeist of waar ook maar geprojecteerd zou worden alles wat er in je hart leeft? Ik denk dat geen van ons meer buiten zou komen om nog een ander onder ogen te durven komen. En laat God nou van elke levensdag van ons leven, al onze gedachten en alles wat er leeft in ons hart en alles wat er uit onze handen gekomen is, dat hij het ziet en weet en er één keer op terugkomt. Het is doordat we door fatsoen en opvoeding en door de algemene goedheid en de weerhouding die God nog over deze wereld vasthoudt, dat we niet uitleven wat er in ons hart leeft en nog een beetje netjes lijken. Maar wat een zegen als je ermee voor de dag komt bij de Heer. Omdat je het gezien hebt. Zo dood is mijn hart. Zo geestelijk levenloos. Zo onbekwaam, maar dat is niet alleen maar, ik kan het nu helemaal niet, maar onwillig om God te zoeken. Meer een liefhebber van de zonde dan een liefhebber van God en zijn gerechtigheid. Zo geneigd om tegen alles van God in te gaan, dat er van onze kant nooit iets van terecht zal komen. Dat het hele menselijke geslacht verloren zal gaan. Ja, maar het ligt al verloren. En we liggen zo verloren, dat als God ons onze verlorenheid niet komt vertellen, dat we het niet eens weten. En we liggen ook zo verloren dat als God ons komt vertellen van onze verlorenheid, als hij de wet van de 10 geboden ons voorhoudt, of de samenvatting daarvan als het liefdegebod van de Heer Jezus Christus, als de Heer dan bij ons verhaal komt halen en ons stil komt zetten om te vertellen wat er aan de hand is, en je wil niet, dan slaan de vlammen eruit. Zo is het nou met ons. Zodat ieder die sputte tegen de leer van de schrift, zoals de catechismus dat ook samenvat, meteen ook zelf het levende bewijs is. Dat het woord van God ook in dit ontdekkende onderwijs helemaal trefzeker en waarachtig is. Want zo ben ik en zo bent u. Tenzij, zegt de catechismus. Tenzij wat? Tenzij dat we zelf wat gaan knutselen. Nee, wij maken de schuld alleen maar dagelijks groter. En dan kan je benauwen als je er met je hart en je leven in de schuld voor God komt en het wordt alleen maar groter. Tenzij dus dat God zelf eraan te pas komt. Dus in geest het probleem bij de wortel aanpakt. Tenzij dat wij door Gods geest wedergeboren worden. Gods geest moet er zelf aan te pas komen, moet zelf ingrijpen. Er is een hartoperatie nodig door de Heilige Geest, zodat het stenen hart, gevoelloos en dood als het is, eruit moet en er een vlezen, een levend, een kloppend hart voor in de plaats komt. De Heer Jezus zegt het zelf met klem: voorwaar, voorwaar, verbeeld je nu niks. Tenzij dat iemand opnieuw geboren wordt, zal hij het Koninkrijk Gods niet zien. Geestelijk opnieuw geboren. Dat betekent dat God het door zijn genade, dat hart waar niks mee te beginnen valt, maar door zijn genade stapje voor stapje gaat herstellen. En zoals het was, zoals het moest zijn, daar weer iets van terug gaat geven. Dordtse leerregels zeggen daarover prachtig. Dat God door zijn geest binnendringt in de binnenste delen van de mens. Met de krachtige werking van zijn wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten was. Hij vermurwt het hart dat hard is. Hij besnijdt het hart dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden uit. De wil waar het precies mis zit met ons leven. Het probleem van ons zit in onze wil. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En de wil die dood was, dat die levend wordt. Die wil die boos was, dat die goed wordt. Die niet wilde, die nu met de daad gaat willen. Die wederspannig, die ongehoorzaam, die zich verzette, dat die gehoorzaam wordt. En hij beweegt en sterkt die wil zo, dat die als een goede boom vruchten van goede werken kan gaan voortbrengen. De wedergeboorte is niet alleen maar dat eerste punt waarin de Heere het hart van een dode zondaar levend maakt. Maar de Dordtse leerregels, die ziet het meteen naar het hele dagelijkse leven. Waarin de wissel omgaat. En de wil die eerst onwillig was, niet alleen maar wil gaan geloven, niet alleen maar de Heere wil gaan vertrouwen op zijn woord, maar ook hartelijk voor hem wil leven, alle dagen van het leven. En kijk, is dat geen wonder? Zeggen onze Dordtse leerregels niet terecht dat dit wonderlijke werk van de Heere minstens even machtig en wonderlijk is als het hele scheppingswerk bij elkaar? Want zo pakt de Heilige Geest het bij de wortel aan. Door de prediking van het woord. Want zo werkt hij de wedergeboorte. Niet door een moment te gaan zitten wachten. Niet door het uit te zien naar een hele bijzondere ervaring. Zeg nou niet, Romeinen 10, om op te klimmen naar de hemel om Christus uit de hemelen neer te halen. Of af te dalen in de diepte om Christus uit de hel op te halen. Maar dit is het. Nabij u is het woord. Dat woord van het geloof dat onder u verkondigd is. Daar treedt Christus op ons toe. In het gewaad van zijn woord. Bekleed met zijn belofte. Zodat wie hem maar hoort en ziet onder de prediking van het evangelie. En hem te voet gaat vallen. Tot hem gaat vluchten. Hem gaat aangrijpen in zijn woord. In wat hij zelf gesproken heeft. Het omgekeerde van wat Adam en Eva in de hof deden. Die dat woord van de Heere naast zich neerlegt. Maar wie maar tot hem gaat vluchten en hem gaat aangrijpen op zijn eigen woord, daar gebeurt het. Daar komen altijd twee dingen aan te pas. Wet en evangelie. Dat de Heilige Geest overtuigt van zonde. Hij doorsteekt het hart, Handelingen 2. Werkt een droefheid naar God over de zonde. En dat doet hij met de wet, met alles in zijn woord wat mij aanklaagt. De 10 geboden, maar elke tekst kan de geest als wet in mijn leven gebruiken. Zelfs een tekst over heiliging, die in één keer mij in de spiegel laat kijken dat mijn leven voor geen draad deugt. Zo wil de geest harten doorsteken. Zodat ik mijn ellende leer kennen, waar de catechismus nu dan bij stilstaat. Die ellende leer inleven, heel persoonlijk. Daardoor wordt het evangelie zo aantrekkelijk. Zo kostbaar. En zo onvoorstelbare vreugde en vrolijkheid. Want daar staat Christus te nodigen en te lokken. Om bij hem alles te vinden. De vergeving van de zonde. De vernieuwing van het hart. En een eeuwig leven. Daarom is de bedoeling van zondag 3... Al gaat het dan de hele zondag door over onze ellende. De bedoeling is om ons op de knieën te brengen. En te laten haken bij dat woordje tenzij. Zodat je omhoog gaat zien. Op gaat zien naar de geest van de genade en de gebeden. Die ons Christus laat zien. Ogen geeft om hem te zien die wij doorstoken hebben met onze zonde. Het wil ons brengen bij de belijdenis. Wij allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods, missen de heerlijkheid van God, Romeinen 3. Zo heerlijk als God de mens geschapen heeft, naar het beeld Gods, dat we kwijt zijn door eigen schuld. En dat we dan gaan zien naar die tweede Adam, naar Christus, die het beeld van God in ere draagt, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En hij, zegt de Korinthebrief, 1 Korinthe 1, is ons geworden tot rechtvaardiging en tot heiliging, allebei, en tot een volkomen verlossing. Die de dood in het eigen hart en leven en werk en gedachten en alles heeft gezien. Wie het alles tot schuld is geworden, die mag in hem alles vinden, omdat hij ook dat alles heeft. Zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, om zalig te worden, eenmaal. Maar ook om in dit leven naar zijn beeld vernieuwd te worden. Dan brengt God ons weer daar waar we voor bedoeld zijn. Om God lief te hebben, eeuwig te loven en eeuwig te prijzen. Amen. Laten we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Als we vanuit het leerboekje de lijnen door uw woord hebben gezien. Dat u de mens goed en naar uw evenbeeld geschapen heeft. Er mankeerde niets aan. Niets van uw kant. Maar alles aan onze kant mankeert er aan. Vanuit de kern van ons bestaan, vanuit ons hart. En Heere, wat hebben we u dan te zeggen? Als we net als Adam en Eva wel weg zouden kunnen kruipen, ons wegschamen voor wie we zijn. Heere, laat dan al onze tegenwerpingen en alle uitvluchten zoals Adam en Eva het ook weer wegwezen naar een ander. Laat dat ons al uit handen zijn gevallen of nog vallen. Dat we juist met de nood van onze ziel bij u voor de dag komen. Om het antwoord te vinden. Dat alleen van u kan komen. En alleen maar licht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar laat ook voor alle waar u in het leven begonnen bent, waar u zelf het geloof gewekt hebt, laat ook deze diep vernederende les en leergang van de leerschool van de Heilige Geest ons dan wel vernederen wat onszelf betreft, maar te meer bij Christus brengen. En te meer ook het wonder van uw genade in ons eigen leven koesteren. Als de grootste schat en het grootste wonder waarvoor u het inderdaad waard bent om geloofd en geprezen te worden tot in alle eeuwigheid. Heere, wat leven we dan ook vaak onder onze stand? Wat is dan ook vanmiddag veel geweest dat alleen maar even aangeraakt werd, maar ons al aanklaagt? O Heere, doe niet naar ons. Naar ons eigen hart, onze oude mens. Maar wil zelf het nieuwe leven dat u zelf gewekt heeft ook versterken en verlevendigen. In het bijzonder als het ingezonken is geworden. Als het misschien koud geworden is in ons hart en onze ziel. Heere, laat dan ook de schrikfunctie van uw wet van vanavond ook weer wakker doen schrikken. Dat Christus over ons ligt. En hij als de zonne der gerechtigheid de kou verdrijft en de liefde weer doet ontvonken, dat we het zeggen was ons hart niet brandend in ons toen het over hem ging. En laat zo, Heere, de vrucht en de zegen ook tot uw eer mogen zijn. Ik bid u zo, Heere, voor elkaar, ook als we op deze eerste dag uw woord mochten horen, om ook in de nieuw aangebroken week onze taak en onze roeping weer te vervullen. Geef, Heere, dat we het mogen doen, opziend naar u. En dat we, zoals uw woord het zegt, als u dan met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Laat zo, Heere, onze harten voor niemand anders zijn dan voor u. Hoor, Heere, ons gebed om Christus willen. Amen. Wij zingen onze slotzang over het nieuwe leven dat de Heere wekt door de wedergeboorte. Dan blijft er nog steeds het gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is Psalm 143, vers 10. Laat uw goede geest mijn schreden, mijn voetstappen besturen en mij leiden in een effen land. En ook het gebed in vers 11, laat uw gunst, uw genade mij niet begeven, maar schenk mij om uw naam, uw naams wil, de naam van Christus, schenk mij leven. En red mij om uw gerechtigheid, de gerechtigheid van Christus. 10 en 11 van Psalm 143. Hij in vrede draagt met u de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.